Goedemiddag Yves. Wij kennen elkaar al geruime tijd. Ik durf te zeggen dat wij elkaar al, denk ik, 2 decennia kennen. De plaatsen waar wij elkaar ontmoeten, dat is meestal in het verre buitenland, Centraal-Europa, veelal rondom Praag, Zuid-Afrika of in Gent. En die kennis van 2 decennia, die komt vooral voort uit mijn vorige baan bij de Nederlandse Taalunie, waar ik verantwoordelijk was voor buitenlandbeleid. Op dit moment zitten we in Gent, bij jou op kantoor, allebei met een mondkapje op, gezien de coronasituatie. En we gaan wat praten over het Afrikaans in de rubriek, de podcastrubriek Afrikaans belicht. Ik wil jou vragen, heel kort te zeggen, ja, wie je bent heb ik net zelf al aangegeven, maar waar komt jouw belangstelling voor het Afrikaans nou eigenlijk vandaan?
Ja, hartelijk dank Mark voor de vriendelijke uitnodiging, waar ik natuurlijk met bijzonder veel genoegen op inga om iets te vertellen over mijn relatie met het Afrikaans. Die relatie is ook al vrij oud, nog geen 20 jaar oud, maar toch al vrij oud. Hier aan de universiteit in Gent had ik een collega die een werkcollege organiseerde over Afrikaanse literatuur. Die collega is intussen met emeritaat, is op pensioen. En toen hij vertrok, was de vraag wie neemt dit over? En ik meldde mij toen aan en ik dacht dat ik omtrent het Afrikaans net nog iets meer kon doen dan wat hij deed. Maar goed, hij moest ook rekening houden met de context. En sindsdien zijn we begonnen met een onderzoeksgroep. Het heette aanvankelijk een samenwerkingsverband over Afrikaans. Er was in Hasselt een initiatief van collega Luc Renders. 10 jaar lang heeft hij in Hasselt een seminarie Afrikaans georganiseerd. Dat ging over de literatuur van het Afrikaans, ook over de taal, taalhistorisch, taalkundige benadering van het Afrikaans. En toen Luc Renders er na 10 jaar mee ophield, deed hij ons een aanbod. Willen jullie dit overnemen? En wij begonnen met een samenwerkingsverband. 3 jaar organiseerden wij, zoals in Hasselt, een week over het Afrikaans. Toen, na die 3 jaar, kreeg Breitenbach een eredoktorstitel van mijn alma mater. En dat was het jaar dat we zijn overgeschakeld naar een symposium, een internationaal symposium over het Afrikaans, elk jaar opnieuw in de maand oktober. We hebben net vorig jaar de 6e editie gehad. We hebben ondertussen toch al 6 mooie jaarlijkse internationale bijeenkomsten georganiseerd omtrent het Afrikaans. Dat is institutioneel mijn relatie met het Afrikaans. Het is begonnen bij mijn collega en ik ben mijn collega Dirk Cognot nog altijd bijzonder dankbaar dat hij het vak Afrikaans, Afrikaanse letterkunde, in Gent op de kaart heeft gezet. Ja. Mijn eigen persoonlijke band met het Afrikaans gaat nog veel verder terug. Ik was een tiener en zoals de meeste scholieren lees je wel eens in een schoolbloemlezing een gedicht in het Afrikaans, van Eybers of van Opperman of N.P. van Wijk Louw, had ik dus ook gedaan. En er kwam nog iets anders bij. Mijn beste vriend, toen hij in het 4e jaar zat, vertrok met zijn ouders. Die emigreerden naar Pretoria. En toen ik klaar was met de humaniora, kreeg ik de gelegenheid 5 weken lang in Pretoria te verblijven. Heb ik met die vriend een grote tour gemaakt door Zuid-Afrika. Dat was mijn eerste kennismaking toen ik 17 was. Met Zuid-Afrika, ook met het Afrikaans. In nog heel erg benarde tijden in Zuid-Afrika op dat ogenblik. Maar dan later, en het lot is soms heel vreemd, kom je dan toch meer en meer in aanraking, niet alleen met de mensen in Zuid-Afrika, ook met die taal, het Afrikaans. Gezien de taalverwantschap met het Nederlands, ik ben van opleiding een Neerlandicus, ligt het voor de hand dat je dan ook met Afrikaans te maken krijgt. En geleidelijk aan, de afgelopen jaren, heb ik in mijn onderzoek, in mijn onderwijs, toch wel een andere koers gevaren. Meer met aandacht voor die interacties tussen Nederlandstalige en Afrikaanse literatuur. En dat heeft vooral mijn belangstelling.
En vind je dat een noodzaak om in de academische context Afrikanistiek en Nederlandistiek nou met elkaar samen te brengen? Kan het ene zonder het ander?
Het ene kan beslist zonder het andere. Maar ik vind het net interessant wanneer je dat, wat ik noem, literaire grensverkeer tussen twee heel sterk verwante talen gaat onderzoeken. De literatuur van het Afrikaans is natuurlijk een andere literatuur dan de literatuur van de lage landen. En ook daar zou je moeten differentiëren. De Nederlandse cultuur is een andere dan de Vlaamse cultuur. Literatuur in Vlaanderen, ook al is die in dezelfde taal geschreven, het Nederlands is een andere dan de literatuur boven de Moerdijk, ten noorden van het taalgebied. Het Afrikaans is een heel andere taal dan het Nederlands, maar natuurlijk taalhistorisch met een heel duidelijke verwantschap. Wanneer ik college geef in Stellenbosch of een lezing in Pretoria in het Nederlands, ik hoef dat dus niet in het Engels te doen, dan heb ik niet alleen de indruk, dan weet ik dat de studenten of de collega's mijn praatje perfect kunnen volgen. Andersom ook. Wanneer wij een colloquium organiseren omtrent het Afrikaans in Gent, dan zijn de voertalen Afrikaans en Nederlands. En het is wellicht de enige plek in de wereld waar onze collega's in Zuid-Afrika in hun eigen moedertaal, het Afrikaans, hun onderzoeksbevindingen kunnen presenteren. Wat toch wel heel bijzonder is. Ja. Ja. Dus vanuit die optiek vind ik het wel evident dat ik in mijn onderzoek dat accent heb kunnen leggen, waarbij ik dat literaire grensverkeer ga ontdekken. Er is ontzettend veel braakliggend terrein nog, hè, over netwerken, contacten, over en weer, invloeden. En dat is een beetje een dubieuze term, maar je weet wat ik bedoel. Hè, die interacties, de interrelaties tussen de twee taalgebieden vanuit een letterkundig oogpunt, daar valt heel wat over te zeggen. En je kunt studenten Nederlands daar ook warm voor maken. Hè. Wij bieden in de module Nederlands een keuzevak aan in derde bachelor, Afrikaanse taal en letterkunde. En dan heb je nog eens in de master een vak talen en literaturen van Zuid-Afrika. Maar je moet wel eerst dat bachelorvak hebben gevolgd om dan in de master dat vak te kunnen opnemen in het curriculum. En mijn ervaring is dat er altijd wel ontzettend veel studenten in Nederland zijn die kiezen voor het vak Afrikaans. En dat is geen toeval. Dat heeft niet alleen met exotisme te maken of met welke overweging dan ook om bijvoorbeeld later eens op reis te gaan naar Zuid-Afrika. Dat heeft met een oprechte belangstelling voor de taal te maken. Dat heeft met die taalverwantschap te maken. Ik vertel de studenten wel eens, besef dat omdat je moedertaalspreker Nederlands bent, je heel makkelijk toegang hebt tot het Afrikaans en via het Afrikaans een literatuur die niet de onze is. Een niet-Europese literatuur, een Afrikaanse literatuur. Je komt via de literatuur terecht in een compleet andere wereld. Maatschappelijk, politiek, economisch, cultureel. Maar je moet daar geringe moeite voor doen. Er zijn taalkundigen die mij zeggen, pakweg 85% van het vocabulaire van het Nederlands en het Afrikaans zijn identiek. Je hebt wel wat valse vrienden, maar je kan vrij makkelijk een Afrikaanstalige roman lezen. Je leest Agathe, hoewel de roman in het Nederlands is vertaald, van Marleen van Niekerk, bij voorkeur in het Afrikaans. Maar wat mij betreft mag men zelfs de vertaling lezen. Maar je krijgt toegang tot een andere wereld. Een wereld die 10.000 kilometer hier vandaan ligt, met een politieke geschiedenis die niet de onze is, maar die bijzonder interessant is, zoals elke geschiedenis heel bijzonder is. En via die literatuur in die taal die zo verwant is aan het Nederlands, gaat een horizon open die je voorheen niet of nauwelijks kende. Een andere wereld. En die toegang tot een andere wereld, ja, ik denk dat een aantal studenten daar bijzonder ontvankelijk voor is. En het is de taak van de docenten die betrokken zijn bij dat vak Afrikaanse taal en letterkunde, om die studenten daarop te wijzen en op die manier in al dat enthousiasme, in die passie mee te nemen naar het Afrikaans. En dat lukt. Dat is echt een succes tot nog toe.
Dat is goed om te horen. En dat enthousiasme, je beschrijft nu het enthousiasme hier in Gent. Is dat ook bij collega's bij andere universiteiten in ons taalgebied het geval?
Ik denk van wel. Ja. Niet alleen in Gent, ook in Antwerpen. In Utrecht, Groningen, Leiden, Amsterdam. Ook daar kan je Afrikaans studeren. Of in elk geval Zuid-Afrika-studies volgen. Ja. Die cursussen worden wel anders opgevat. Je hebt in Amsterdam een leerstoel Zuid-Afrika, die al heel lang bestaat. Dat zal bijna 100 jaar zijn ondertussen. In Gent hebben we sinds 2017 een leerstoel Zuid-Afrika. Talen, literaturen, cultuur en maatschappij. Wij zorgen ervoor dat elk jaar opnieuw één semester lang een Zuid-Afrikaans academica of academicus op bezoek komt. En onze studenten in het Afrikaans een taalkundige, respectievelijk letterkundige collegereeks aanbiedt. In Amsterdam heb je een 20% vaste aanstelling. Vroeger was Ena Jansen daar, nu Margriet van der Waal. We werken trouwens heel goed samen tussen de twee leerstoelen, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Gent, dus dat gaat perfect. Maar het concept van de leerstoel in Amsterdam is wel een heel andere dan hoe de leerstoel in Gent wordt opgevat. In Leiden worden blokcursussen aangeboden. Daar worden dan schrijvers of academici gedurende een aantal weken aangesteld om dan zo'n cursus aan te bieden. Ook in Antwerpen gebeurt het. We hebben voor een wat andere formule gekozen, maar ik zie dus in de Lage Landen, en niet alleen in de Lage Landen, ook in Midden-Europa bijvoorbeeld, ook in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk, dat er ontzettend veel belangstelling is voor Afrikaans. En door de disparaatheid van benaderen, hoe het vak wordt academisch vertaald, die disparaatheid zorgt natuurlijk voor een interessante benadering. Niet op één bepaalde manier wordt Afrikaans en Afrikaanse letterkunde gedoseerd. Wanneer een collega, bijvoorbeeld een schrijver als Etienne van Heerden, in Leiden is om met de studenten daar over Afrikaans, Afrikaanse literatuur te praten, dan nodigen we hem natuurlijk ook uit naar Gent. Mm-hmm. En andersom, wanneer Louise Viljoen, Stellenbosch of Fanny Karstens, Noordwest Universiteit, hier aanwezig zijn, dan gaan zij ook in Leiden of Antwerpen colleges aanbieden. En op die manier tracht Gent een coördinerende rol te spelen in de Lage Landen. We willen dat in samenwerking ook doen met het Zuid-Afrika-huis in Amsterdam, waarbij dan een digitaal platform wordt opgericht waar wij kunnen uitwisselen informatie wie is waar te gast, zodat we een heel mooi programma omtrent Afrikaans in de Lage Landen willen bewerkstelligen. Tot nog toe speelde iedereen een beetje cavalier seul. Men was soms wat eigen gereid en je hoorde meestal, wanneer de collega al terug was in Zuid-Afrika, dat hij of zij ergens in de Lage Landen als gastdocent was. Nu proberen we alle activiteiten, en dat zijn er dus nogal wat, meer in kaart te brengen. Mm-hmm. Zodat wij ook een beroep kunnen doen op de aanwezigheid van collega's uit Zuid-Afrika en hen te betrekken bij wat we in Gent bijvoorbeeld doen, of elders in de Lage Landen. Ja.
Dus die belangstelling die neemt toe, gelukkig niet alleen in Gent, maar ook op andere plaatsen in het taalgebied. Zelfs daarbuiten, een aantal universiteiten in Centraal-Europa bijvoorbeeld, je noemde ze al, is belangstelling aan het opleven voor het Afrikaans. Kom nog even terug op Nederland en Vlaanderen. Is daar een verschil tussen Nederland en Vlaanderen wat de perceptie van het Afrikaans betreft? Hoe kijken Vlamingen aan tegen dat land met die geschiedenis en die taal die daar een bepaalde rol in heeft gespeeld? En verschilt dat ten opzichte hoe men in Nederland daar tegenaan kijkt?
Ja, ik denk dat het alles te maken heeft met de koloniale geschiedenis van Nederland in Zuid-Afrika. Vlaanderen heeft geen koloniale geschiedenis in Zuid-Afrika. België wel in Congo, maar niet in Zuid-Afrika. Dus wij beroepen ons niet op een bloedverwantschap met de Afrikaners. Ik denk dat dat ook de perceptie van Vlamingen vanuit Afrikaans oogpunt mee bepaalt. Wanneer men vanuit Nederland een initiatief neemt met betrekking tot het Afrikaans, wordt dat vanuit Zuid-Afrika, denk ik, net iets anders nog gerecipieerd, mocht in vergelijking met mocht ik vanuit Vlaanderen een soortgelijk initiatief nemen. Er is een zekere beladenheid. En dat heeft denk ik ook te maken met die historische component. Hè? Die geschiedenis van Nederland in Zuid-Afrika. Dan ook natuurlijk de boycott van het apartheidsregime. Jarenlang de culturele, economische boycott. Ook Vlaanderen sloot zich aan bij die boycott. Maar dat werd dan toch nog anders bekeken. Dus ik denk dat geschiedenis een rol speelt in die verschillende perceptie. Mm-hmm. Nederland-Vlaanderen naast of ten opzichte van Zuid-Afrika. Ik laat mij wel eens vertellen, maar goed, jij bent er om mij te corrigeren, dat het Nederlands dat de Vlamingen gebruiken, dat dat dichter zou aanleunen bij het Afrikaans. Dat er een soort melodie in beide talen aanwezig is die net iets gelijklopender zou zijn dan het Nederlands dat in de Randstad wordt gebruikt. Dat laat ik mij vertellen. Dit kan een fabeltje zijn. Dat hoeft ook niet op een veralgemenende manier te worden gezegd, dat geldt voor alle Nederlanders en alle Vlamingen. Maar ik heb in elk geval als Vlaming, wanneer ik college geef of lezingen aanbied of met studenten praat of op literaire festivals wel eens optreedt, ik heb nooit het probleem gehad dat men mij niet verstond.
Ja, die ervaring die heb ik ook. Dat is iets wat vele jaren aan mij verteld is, dat mensen uit Zuid-Afrika Vlamingen wat makkelijker kunnen volgen dan het Nederlands dat gebruikt wordt door de randstedelingen, waarvan ik er dus één ben.
Maar bij jou zal het zeer goed meevallen, denk ik. Hè? Ook omdat je die affiniteit hebt met het Afrikaans. Ja. Maar dat hoor ik wel vaker. Het is mij bijvoorbeeld opgevallen dat wanneer Nederlandse schrijvers worden uitgenodigd op een of ander literair festival, nogal snel de neiging vertonen om in het Engels te praten. Terwijl ik dan merk ook in het publiek dat mensen die naar zo'n festival komen het liefst dan toch ook die Nederlandse auteur in het Nederlands willen beluisteren. En niet in een soort globish, in een steenkolen-Engels, zoals wij dat dan noemen. En je hebt uitzonderingen, je hebt natuurlijk wel schrijvers die schitterend Engels spreken. Maar de neiging om dan toch maar als Nederlander op een Afrikaanstalig literair festival je poëzie in het Engels te lezen, in een slechte vertaling, dat begrijp ik niet zo goed.
Ja, dat zal te maken hebben met een soort overschatting van onze kennis van het Engels en een onderschatting van onze eigen taal en cultuur. Ik denk dat dat vrij algemeen opgaat voor Nederlanders. Ik kom nog even op dat punt terug. We hebben het natuurlijk over de geschiedenis van Zuid-Afrika, de geschiedenis van het Afrikaans. En dan kom je vroeg of laat uit bij bij apartheid, het woord apartheid. Terwijl het apartheidsregime tweetalig was. Het was Engelstalig en Afrikaanstalig. En toch, internationaal, historisch gezien, is het heel duidelijk dat men het Afrikaans associeert met apartheid en het Engels niet. Ik heb dat altijd heel opmerkelijk gevonden. Heb jij daar een verklaring voor?
Een verklaring heb ik niet, maar ik ben het natuurlijk wel eens met die vaststelling. Ik heb er wel eens gesprekken over met vrienden in Zuid-Afrika die dat al even merkwaardig vinden. Dat het Engels niet als een koloniale taal wordt beschouwd. Het is de lingua franca, niet alleen in het wetenschapsbedrijf, internationaal. Maar het is ook de taal die wordt gebruikt in Zuid-Afrika. Hoewel die telling van 2011, waar dan Zulu en Xhosa de meest gesproken talen zijn van Zuid-Afrika, op de derde plek vind je wel Afrikaans. Hè? Volgens die telling is dat ongeveer 13,5% van de bevolking die Afrikaans als moedertaal gebruikt. En Engels staat pas op de vijfde of de zesde plaats. Maar wat apartheid betreft, ja, natuurlijk, Engelsen hebben evenzeer deelgenomen aan de koloniale geschiedenis van Zuid-Afrika als de Hollanders. En wat de talen betreft, Afrikaans en Engels zijn de talen die toen ten tijde van apartheid zijn gebruikt. Ook in het parlement kwamen er tussenkomsten in het Engels naast het Afrikaans. Maar het Afrikaans is gestigmatiseerd geraakt hè, tijdens de apartheidsjaren. Soweto 1976 heeft daar ook alles mee te maken, namelijk de verordening dat men ook zwarte mensen, jongens, meisjes, op school verplicht Afrikaans moesten volgen en niet hun eigen moedertaal bijvoorbeeld. Internationaal ging er dan natuurlijk een storm van protesten op, omdat je zelfs niet in je eigen moedertaal naar de lagere of de middelbare school mocht gaan. En op die manier is het Afrikaans heel sterk gestigmatiseerd geraakt, maar ten onrechte wordt dat Afrikaans, misschien vandaag nog steeds, helemaal ten onrechte dan, geassocieerd met een pervers regime, een dictatuur, een politiek systeem dat veel te lang, decennia overeind is gehouden. Maar, zoals je terecht opmerkt, het Engels heeft daar een even groot aandeel in als het Afrikaans. Dus vandaag beweren dat Afrikaans die besmette taal is van apartheid en dat je daar vooral vanuit Europees perspectief helemaal niks moet mee doen, ja, dan kun je dat over het Engels zonder meer ook zeggen.
Ja, en als we kijken waar in de wereld Engels gesproken wordt, dan is het duidelijk welke een koloniale macht het Engelse taalgebied is geweest.
Ja.
Die meertalige situatie in Zuid-Afrika, die is natuurlijk ontzettend boeiend. Ja, die 11 talen in de grondwet, zoveel meertalen daarbuiten nog. Doet me ook een beetje denken aan de meertalige Europese context, waar wij ook in een politieke eenheid functioneren, terwijl er zoveel verschillende talen en culturen zijn, waar wij structuren voor uitgevonden en afspraken over gemaakt. In Zuid-Afrika ook, en toch zie ik daar hoe langer hoe meer die dominantie van het Engels op. Alle gebieden, op academisch gebied, bestuurlijk gebied, politiek, cultureel. Welke toekomst heeft het Afrikaans daar dan in? En is het Afrikaans zodanig krachtig dat men het hoofd kan bieden aan die verdergaande dominantie van het Engels?
Mm-hmm. Ja, wel, daar valt heel wat over te zeggen natuurlijk. Hè. De vraag of het Afrikaans binnen 50 jaar nog zal worden gesproken zoals het vandaag bestaat, daarop is het antwoord wellicht nee. De toekomst van het Afrikaans, zegt men wel eens, is in bruine handen. Het zijn de bruin mensen die, zeker kwantitatief gesproken, het meest het Afrikaans als moedertaal gebruiken. Je hebt allerlei variëteiten, onder andere het Kaaps. Er gaan nu ook stemmen op om dat Kaaps te officialiseren. Maar goed, dat is een hele discussie die in Zuid-Afrika wordt gevoerd. Wanneer universiteiten niet langer investeren in het Afrikaans als een wetenschapstaal, een onderwijstaal, een instructietaal, dan ga je natuurlijk bepaalde functies van die taal afsnijden. Dan zal die taal inderdaad aan belang inboeten ten gunste van het Engels. En je ziet dat het taalbeleid heel sterk op dat Engels is gericht. Men wil internationaal competitief zijn. Men wil studenten aantrekken uit andere plekken in Afrika, maar mondiaal zelfs. En dan ga je die studenten niet bereiken met Afrikaans, maar met Engels. Maar wie zijn wij om de vinger te wijzen naar universiteitsbesturen in Zuid-Afrika wanneer je merkt dat in de lage landen, en Nederland is de slechtste leerling van de klas, dat men ook die politiek voert, dat men het Engels als bestuurlijke taal, als onderwijstaal, zelfs als gewone omgangstaal wenst te introduceren. Universiteit Twente heeft dat besluit genomen. Ligt vlak bij de Duitse grens. Kies dan voor Duits als je al die Duitsers wil inhalen en vooral hun centen wil in je kassa zien verdwijnen. Dus wie zijn wij om Zuid-Afrikaanse collega's met de vinger te wijzen wanneer wij in Europa, inderdaad een linguistische lappendeken, zelfs de studie van bepaalde talen afschaffen? Je kan aan deze universiteit hier in Gent geen talenstudie Pools meer volgen, bijvoorbeeld. In Leuven heeft men de slavistiek helemaal afgeschaft. Je kan er ook geen Tsjechisch meer volgen. Enzovoort. Je kan zeggen, de Europese Unie is een conglomeraat van heel veel naties, maar ook talen dus. Maar aan de Europese universiteiten kan je een hele reeks talen die worden gesproken in de Unie niet studeren. Dus je moet je maar behelpen tussen Stockholm en Athene met Engels. En het Engels niet dat wij van Shakespeare kennen natuurlijk, maar een soort Engels waar je tenen van krullen soms.
Ja. Het is aardig dat je dat zegt, hè? Het is ook wel wrang om vast te stellen dat een aantal Europese talen niet meer aangeboden worden aan universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Bijvoorbeeld je noemde Pools en Tsjechisch. Juist in die landen bloeit relatief gezien de Nederlandistiek, hè? Dus wat wij hier niet meer aanbieden aan midden-Europese talen, groeit in Midden-Europa de belangstelling voor het Nederlands. En daar is een sterke structuur, een academische structuur voor Nederlandistiek. Dat is, wij zeggen wel eens vaak tegen elkaar, als je in de toekomst echt Nederlandistiek nog wilt studeren, dan moet je naar Polen of Tsjechië gaan. Dan kun je niet meer in Nederland en Vlaanderen terecht.
Ja, ja, het klinkt bijna absurd, maar het is wel de realiteit. Ja. Iedereen kent het verhaal van de bachelorstudie Nederlands aan de VU in Amsterdam. Wat daarmee gebeurd is. En men heeft nu gecompenseerd door een Multatuli-leerstoel op te richten. Of ik vraag me af of dit dan uiteindelijk zo'n opleiding helemaal kan vervangen. Maar goed, dat is de beslissing van de faculteit Geesteswetenschappen in Amsterdam. Maar het is wel een feit dat je beter, meer Nederlandse taal en letterkunde in het buitenland, buiten het taalgebied, kunt volgen dan in het taalgebied. Hè. Ja. En ik zei daarnet, Nederland is de zwakste leerling van de klas. Ik denk dat dat ook geldt voor dit punt. Niet alleen het heel makkelijk omschakelen naar Engels en het verwaarlozen van je eigen moedertaal, en zelfs die moedertaal niet meer op academisch niveau willen bestuderen, dat is het ergste wat kan gebeuren, denk ik. Ja. Maar zelfs het vakgebied, de Nederlandistieke vakdiscipline, niet afschaffen, maar vleugellam maken, minder investeren in de toekomst van het vakgebied, dat kan je heel wat Nederlandse universiteitsbesturen ten kwade duiden, vind ik wel. Ja. En dan moet je naar Boedapest en naar Praag en andere plekken in Europa om te zien wat daar reilt en zeilt en daar vooral een bloeiende Nederlandistiek te ontmoeten. Ik kan er zelfs nog aan toevoegen dat gezien de taalverwantschap tussen Nederlands en Afrikaans, wij nu ook via cursussen Nederlands, die wij ook vanuit Gent mogen aanbieden aan Midden-Europese universiteiten, wij ook Afrikaans aanbieden. Het is ook een expertise die we hebben opgebouwd aan de Universiteit Gent. En wij proberen ook, ook al is dat een cursus Nederlands, de interacties, letterkundig vanuit mijn oogpunt dan, tussen Afrikaans en Nederlands zichtbaar te maken voor die Tsjechische en Hongaarse en Poolse studenten. En er gaat ook voor die studenten een wereld open.
Ja.
En er zijn prachtige instituten. Hè. In Poznan bijvoorbeeld heb je een onderzoekscentrum van Jerzy Koch. En dat is gericht op Zuid-Afrika-studies. Hij heeft zelfs een academisch, een peer-reviewed tijdschrift, Werkwinkel, waar je in het Engels, Nederlands en Afrikaans kunt publiceren. Ik denk dat wij vanuit een Europees perspectief dit soort initiatieven nog meer op elkaar moeten afstemmen. Want er is veel belangstelling voor Afrikaans, internationaal.
Ja.
Vanuit Europees perspectief alleen al zie ik dat men dat een interessante taal vindt. Ook die Poolse studenten vinden dat. Als ik in Boedapest over Afrikaanse letteren ga praten, ik doe dat overigens in het Nederlands, dan vinden die studenten Nederlands dat daar, die Hongaarse studenten, fascinerend. Ik zou dat kunnen aantonen, hè, met allerlei reacties die ik krijg van mijn collega's en ook van die studenten. Daar is een wereld open gegaan. Via het Nederlands is de Afrikaanstalige literatuur op de kaart gezet. En men voelt zelfs de neiging om die gedichten van Ingrid Jonker in het Afrikaans te lezen, zoals ik dat dan doe in mijn colleges. Of fragmenten van Heerden of Brink of Breitenbach. Dus via een studie Nederlands kunnen wij zelfs verder in Europa, buiten het eigen taalgebied, een pleidooi houden voor het Afrikaans. En dat doen we dan ook.
Dus die verwevenheid, we hadden het er straks al over in die academische context, tussen het Afrikaans en het Nederlands, die is evident. Je geeft hier ook voorbeelden hoe je via het Nederlands buitenlandse studenten enthousiast kunt maken voor het Afrikaans. Hebben wij ook een verplichting om, of een rol vanuit de lage landen, om vanuit dat Nederlands, dat Afrikaans in Zuid-Afrika te steunen, te bevorderen? En omgekeerd, om onderwijs en initiatieven op het gebied van Afrikaans of Afrikanistiek in de lage landen te steunen?
Ja, wanneer die steun impliceert dat je luistert en in onderling overleg beslissingen neemt, dan ga ik daar helemaal mee akkoord. Indien het zou impliceren dat je vanuit een ongepaste paternalistische houding vanuit de lage landen gaat beslissen hoe men Nederlandse taal en letterkunde moet doseren, dan pas ik daarvoor. Dan vind ik dit geen goede beslissing. Absoluut, ik ben er groot voorstander van om naast de bestaande leerstoelen Amsterdam-Gent ook een leerstoel in Zuid-Afrika op te richten. Een leerstoel Nederlands, maar dan telkens zeg ik erbij aandacht voor culturele diversiteit, voor meertaligheid. En altijd op maat van de universiteiten die daarin willen participeren. Dat vind ik van belang. Indien steun op die manier concreet wordt ingevuld, dan denk ik dat we vanuit de lage landen heel veel kunnen betekenen. Maar ook andersom. Wanneer wij met Afrikaans bezig zijn aan onze universiteiten, en niet alleen universiteiten, ook culturele verenigingen, er zijn er nogal wat in de lage landen, met aandacht voor Afrikaans, Afrikaanse literatuur, voor cultuur in het algemeen in Zuid-Afrika. Wanneer wij daar iets willen voor betekenen, ook ten aanzien van onze studenten, dan moeten wij onze collega's uit Zuid-Afrika uitnodigen om hier college aan te bieden. Dat kunnen we nu makkelijk met die instrumenten die we hebben. Een leerstoel. Er is een Zuid-Afrika-huis in Amsterdam. Je hebt verschillende universiteiten in de Lage Landen, dat zei ik net, waar Afrikaans wordt aangeboden. Ik wil het liefst luisteren naar mijn collega's. Ik nodig graag schrijvers uit. Een project van de Universiteit Gent bijvoorbeeld is om elk jaar een internationaal gereputeerd writer in residence aan te stellen. Een gastauteur. En de eerste die heeft toegezegd, maar vanwege de coronacrisis zal ze net iets later in Gent zijn, is Ankie Krog. En Ankie Krog wordt niet alleen gevraagd om wat gastcolleges aan te bieden, er zullen ook publieke evenementen zijn, poëzieavonden, noem maar op. We werken samen met tal van culturele partners en daar zal ook Ankie Krog optreden. Als we het hebben over meertaligheid in Zuid-Afrika, dan heb je met Ankie Krog natuurlijk een fantastische dame. Niet alleen een hoogleraar, maar tegelijkertijd iemand met grote belangstelling voor allerlei talen, culturen in Zuid-Afrika, die daar ook in haar poëzie over getuigt. En ze heeft bij Oxford University Press nu die schitterende reeks lopen, Pulse heet die, waar ze pareltjes uit literaturen van Zuid-Afrika, de zogenaamde zwarte talen, via Engelse vertaling beschikbaar maakt voor een zo breed mogelijk publiek. Het is een prachtig project, waar we dan ook een hele avond zullen over organiseren in Gent. Wel, met dit soort initiatieven door mensen uit Zuid-Afrika te halen, hier op de bühne te plaatsen, dat zijn de belangrijkste pleitbezorgers voor het Afrikaans die je kunt voorstellen. En nogmaals, Afrikaans in een meertalige context. Hè. Ik zeg altijd wel eens, de taal staat in verdrukking. Politiek gesproken, aan universiteiten. Maar misschien is dat nu net de reden waarom de literatuur van die taal zo dynamisch, zo vitaal is. Hè. Een taal die onder druk staat, zoekt op een manier een uitlaatklep. En in de literatuur heb je dat. Hè. Het is een bijzonder krachtige literatuur. Het is geen toeval hè, dat een aantal Zuid-Afrikaanse, Afrikaanstalige auteurs in de Lage Landen in elk geval heel erg bekend is, maar ook internationaal verder. Breitenbach bijvoorbeeld, of Krog, ook in het Engels uiteraard. Maar Jolyn Phillips bijvoorbeeld, die hier ook al een paar keer was, Winternachten. We hebben haar trouwens ook voor een maand uitgenodigd. Dat zou normaal november zijn dit jaar. Dat zal ook weer iets later zijn. Dus wij kunnen fondsen verzamelen. Om die schrijvers uit te nodigen. En hen een prachtig verblijf ook te schenken. Waarbij zij zo ontzettend veel teruggeven. En het is via die jonge schrijvers, in dit geval Jolyn Phillips, dat je dan vervolgens ook die studenten meekrijgt. Want iemand, die stem van Jolyn Phillips, ja, dat is de toekomst van het Afrikaans.
Ja. Jonge mensen enthousiast maken voor het Afrikaans. Je weet dat Vectis dat probeert en doet met een digitale lesbrief voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een lesbrief over varianten van het Nederlands, van het standaard Nederlands buiten Europa. Dus het Nederlands in de Cariben, het Nederlands in Suriname. En dan natuurlijk die taal in Zuid-Afrika die zo lijkt op het Nederlands en het Afrikaans. En wij zien dat daar dat ontzettend enthousiast ontvangen wordt. Dat er die leerlingen echt verrast en verbaasd zijn als zij iets horen over Zuid-Afrika en het Afrikaans. En hun docenten trouwens ook. Want er is nog heel wat te winnen waar het gaat om kennis over Zuid-Afrika en het Afrikaans. Dus die lesbrief die wordt door steeds meer scholen opgepakt. En dat is natuurlijk heel bemoedigend. Men wil iets weten over het Afrikaans. Mm-hmm. En dat, hoop ik, zal dan ook een opstapje zijn naar Afrikaans academisch niveau. Dat men al in het voortgezet onderwijs iets heeft meegekregen, mm-hmm. een zaadje geplant is en dat men dat dan verder kan laten groeien op academisch niveau.
Ja, het lijkt mij fundamenteel. Hè. Ik heb het genoegen deel uit te maken van de adviesgroep die is aangesteld door jullie, de initiatiefnemers van Vectis. We hebben de afgelopen tijd op geregelde tijdstippen met elkaar kunnen praten over die lesbrief. Ik ben ook bijzonder verheugd dat scholen, dat docenten daarop intekenen en dat jullie ook die positieve respons krijgen. Het is belangrijk, denk ik, om jonge mensen, leerlingen, studenten erop te wijzen dat het Nederlands ook een wereldtaal is. Met minder sprekers dan Duits, Spaans, Frans, Engels. Maar het is een taal die op verschillende plekken in de wereld wordt gebruikt. Vanuit historisch perspectief hoe dan ook. Maar zelfs los van die koloniale contexten. Het is een taal die je op verschillende plekken in de wereld kunt studeren. Ik denk dat de Taalunie daar ook een rol in speelt. Het steunen van vakgroepen, Nederlandistiek in het buitenland. Er zijn meer studenten Nederlands buiten het taalgebied dan in het taalgebied. Door erop te wijzen dat je niet alleen op zoveel verschillende plekken in de wereld Nederlands kunt studeren, waarbij iedereen vanuit een eigen culturele achtergrond een eigen blik ontwikkelt op die taal, op onze culturen Vlaanderen en Nederland. Daarnaast is het inderdaad ook van belang om die variëteiten van het Nederlands onder de aandacht te brengen. Het Nederlands dat in Suriname of op de eilanden wordt gebruikt, is een ander Nederlands dan het Nederlands van de Randstad. En in Vlaanderen wordt een ander Nederlands gesproken dan in Utrecht bijvoorbeeld. En op die manier, door al die variëteiten te laten zien, en we mogen daar dan misschien ook wel even Afrikaans bijnemen vanuit een taalhistorisch oogpunt, dan wijs je op die rijkdom van dat Nederlands, hè. Het feit dat het zo'n breed palet is van taalvariëteiten, daarmee open je een wereld. Zelfs in de letterlijke zin van het woord. Hè. Het is een wereldtaal, een taal die op verschillende plekken in de wereld een betekenis heeft. Die wordt gebruikt binnen die verschillende culturele contexten. Ik houd trouwens al jarenlang een pleidooi voor om in een opleiding Nederlands, bijvoorbeeld aan mijn alma mater hier in Gent, het Nederlands meer in zo'n internationale context te bekijken. Dat ligt bij sommige collega's een beetje lastig, weet ik. Maar de literatuur die we aanduiden met de term Nederlandse literatuur is niet alleen de literatuur van Nederland en Vlaanderen. Het is een veel breder concept. Zelfs anderstalige literaturen, schrijvers, die al dan niet in vertaling functioneren in ons gesprek over literatuur, is op een manier ook deel van die Nederlandstalige literatuur. En indien we vanuit zo'n breed concept van Nederlands of Nederlandse literatuur met die taal, met die literatuur omgaan, dan krijg je een veel, wat mij betreft, aantrekkelijker aanbod voor jongeren die in een geglobaliseerde wereld opgroeien. die in een internationale context opgroeien. En dat is goed, hè? Die blik die moet extravert zijn, moet op de wereld zijn gericht, niet introspectief zijn. Maar dan moeten de opleidingen, moet het opleidingsaanbod navenant zijn. Dan moet je als academische instelling ook, wat een opleiding Nederlands betreft, die internationale kijk promoten. En niet, zoals dat nu met de hele kanondiscussie gebeurt, en het gaat mij zelfs niet over die titel wel of die titel niet, maar dan blijkt het alleen, dus de Vlaamse kanon, de literatuur van Nederland en Vlaanderen te zijn. In Nederland is dan nu Anton de Kom opgenomen in een van de vensters, kanon van Nederland. Wel, ik wacht nog altijd op wat meer gekleurde stemmen uit de Nederlandstalige literatuur in de Vlaamse kanon. Dus laten we afstappen van die provincialistische, wat engeestige benadering van literatuur van een taalgebied. Het gaat niet alleen om dat taalgebied. Die talen zwemmen door internationale wateren als vissen. En op verschillende plekken schieten die kuit. En laten we vooral kijken naar die vruchtbare bodems waar dat Nederlands, ook historisch gesproken, is ontkiemd en tot een heel eigen benadering is gekomen. En laten we dat vooral met z'n allen gaan onderzoeken. Dat zou het prachtigste zijn. En dat doen jullie met Vectis. En het is daarom goed dat die lesbrief op die manier wordt onthaald in middelbare scholen. En het is misschien voor jongeren, wanneer ze dan een studiekeuze moeten maken, de aanleiding om daar dan maar in verder te gaan. Maar dan moeten de universiteiten ook volgen met hun opleidingsaanbod.
Ja. Nog een laatste puntje. Een paar jaar geleden, dat was bij de opening van de leerstoel Zuid-Afrika, talen, culturen, maatschappij en
talen, cultuur, literaturen en maatschappij. Ja.
Oké, okay, dus noem het even de leerstoel.
De leerstoel is de leerstoel gemakkelijker. Ja.
Toen heb ik van jou een hele mooie bundel gekregen, Rakelings. Een hele dikke bundel met allerlei artikelen die raken aan het Afrikaans. Prachtig. Hoe staat het met die bundel? Komt er een vervolg op? Wordt die veel gebruikt? Is die breed verspreid?
Mm-hmm. Ja, die is zelfs gratis verspreid. Hè? Ja. Dus iedereen die toen deelnam aan dat plechtige moment, de oprichting van de leerstoel in Gent, elke deelnemer ontving een exemplaar van het boek. Meer nog, ik heb dat boek verdeeld onder studenten, hoefde daar geen eurocent voor te betalen. Niet om voor mezelf wat dan ook te bewerkstelligen, maar om dat jeugdige enthousiasme aan te wakkeren. En je wil ook, je hebt een missie. Althans, ik vind dat ik een missie heb. En wanneer het onderzoeksinstituut waar ik bij betrokken ben bereid is om dit te financieren, ja, dan moet je zoveel mogelijk mensen bij zo'n project betrekken. Niet alleen de hoogleraren of de universiteitsbestuurders, maar vooral ook jonge mensen, studenten. Want ook vooral voor studenten doen we het. Nu, dat boek is opgevat als een poging om, zij het met heel korte stukjes, aanzetten te formuleren voor onderzoek dat gericht is op het literaire grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands. Het zijn, behalve de twee inleidende hoofdstukken, geen uitgebalanceerde, helemaal uitgeschreven onderzoeksobservaties die ik presenteer. Het zijn veeleer de krachtlijnen of het zijn de kantlijnen voor een onderzoek dat in de nabije toekomst wat mij betreft moet plaatsvinden. Omdat daar zoveel is, kan ik dat niet allemaal zelf. En het zou zelfs zeer engeestig zijn dat je alleen jouw eigen visie naar voren brengt. Vandaar dat ik dacht, ik kan volstaan met enkele aanzetjes. Alleen al het formuleren van een aanzet wijst op een interessante kwestie die nog onvoldoende is geëxploreerd. En dan kan zo'n student voor een scriptie of een bachelortaak zich daarop richten. Dus ik ben vorig jaar begonnen met ook een seminarie, werkcollege, over precies interculturele dialogen tussen de Afrikaans en Nederlands. Dat is de benaming en studenten tekenen daarop in. Ze lezen een aantal van die stukjes, kunnen naar eigen voorkeur een keuze maken. De waaier is onbeperkt. Ik heb alleen maar een waaier aangeboden, maar er zijn nog vele andere waaiers mogelijk. En ze worden op gedachten gebracht, ze gaan wat lezen En zij kunnen aan de hand van zo'n aanzetje dan wat diepgaander onderzoek doen. Dat is de functie van dat boek Rakelings. Zoals je zei, het raakt het Nederlands aan het Afrikaans. Ja. Vanuit mijn expertise dan letterkundig. En dan kan je nog heel veel onderzoek gaan doen. Ik hou nu bijvoorbeeld een pleidooi om nadat er een literatuurgeschiedenis verschenen is over Zuid-Afrikaanse, Afrikaanstalige auteurs, perspectief en profiel, er nu een boek is over, in Afrikaanse vertaling, Nederlandstalige literatuur, dat heet Venster en Verbintenis, om nu eindelijk eens de brug te slaan en een boek te maken, een literatuurgeschiedenis, van het Afrikaans en het Nederlands, vanuit dat vergelijkend perspectief, de wisselwerking, de heen- en weerbeweging tussen het Nederlands en het Afrikaans. Afrikaans is een jonge letterkunde, 100 jaar, 1925, officieel statuut van het Afrikaans in Zuid-Afrika. Na 100 jaar, tot vandaag, 2020, er zijn zoveel interessante netwerken tot stand gekomen. Zelfs een Malherbe, een van de dertigers, schreef over gezellen en van de woestijnen en streuvels, in opstellenbundels die alleen in Zuid-Afrika circuleerden. En P. van Wijklauw was leerstoelhouder in Amsterdam in de jaren 50. Andersom, Tom Lanwa, bekend voorbeeld, in Zuid-Afrika. Nogal wat Nederlandse schrijvers hebben het over Zuid-Afrika. Adriaan van Dis, Henk van Woerden, Alfred Schaffer, Connie Braam. Dat zijn Nederlandse schrijvers die iets met Zuid-Afrika hebben. Laten we eens een boek maken. Het is een heel ambitieus project, ik besef dat wel. Misschien met een team van Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse academici. Een literatuurgeschiedenis waar die veelzijdige dialogen worden beschreven over een periode van 100 jaar. En ik denk dat zo'n boek, wat ik noem het bruggetje tussen perspectief en profiel enerzijds, venster en verbintenis anderzijds, zo'n boek zou zowel voor onze studenten als voor Afrikaanstalige studenten, en behalve studenten veel meer mensen natuurlijk, bijzonder revelerend kunnen zijn. En dit moet denk ik eens in kaart worden gebracht. Maar het zal een kwestie zijn van tijd, maar ook van fondsen. En misschien vinden we inderdaad wel geld om een dergelijk project tot stand te brengen. Ik denk dat we moeten beginnen met een aantal gevalstudies, zoals ik dat in Rakelings min of meer heb gedaan. Zij het heel arbitrair, er zit absoluut geen rode draad. Ik zou zo eens een heel mooie narratieve literatuurgeschiedenis tot stand willen zien komen tussen, wanneer het gaat over literaire verbintenissen, vensters op elkaars literaturen, Afrikaans en Nederlands. En ik heb dat project nu helemaal proberen uit te werken, althans methodologisch, theoretisch. Ik heb daar een omkadering voor. Ik publiceer er ook over op Litnet onder andere, op andere webblogs. En ik probeer op die manier een soort sfeer tot stand te brengen dat mensen geneigd zijn om daarin mee te stappen. Dat zou het mooiste zijn wat er is. Dus het boek Rakelings is inderdaad een eerste boek, een aanzetje, een opstapje. Ik wil nog zo eens een tweede boek maken, bijvoorbeeld 5 jaar leerstoel in Gent. Maar uiteindelijk moet er nog een veel mooier boek komen. Dat is de literatuurgeschiedenis.
Dat lijkt mij een prachtig besluit voor dit gesprek, Yves. Daar kijken wij naar uit. Dat zou een heel mooi resultaat zijn van alle samenwerking die op poten is gezet en de inspanningen die jij ook hebt gepleegd om dat Nederlands en het Afrikaans met elkaar in verband te brengen. Dus ik dank jou hartelijk voor je tijd.
Dat is heel graag gedaan en veel succes met Factis, dat ik natuurlijk op de voet verder zal volgen.
Dank je wel en wij vervolgen dit gesprek ergens op de wereld.
Dank Absoluut, zeker en vast. Dank je wel.